Erik, ik wil het even met jou hebben over jouw afgelopen week. Want MAFS is natuurlijk afgelopen. Was het afkikken geblazen?
Oh nee, ik was zo blij dat het voorbij was. Omdat, nou, ik vind het heel leuk dat er in ieder geval nog één match is.
Er was één match.
Gekomen, ja. Dus dat we dat nog hebben gezien. Maar ik vond het wel echt pittig om te zien dat bijvoorbeeld een Kim. Ja, als je haar vergelijkt met aflevering 1, toen ze nog zo vrolijk binnenkwam met zo'n wapperjurk en die hoed en die laatste, dat ze als een soort treinwrak, als een kapotte vrouw daar was. Dat ik dacht, nou, dat is een heel mislukt.
Van David, hè? Met David.
Van David, dat experiment was mislukt. Ik vond die twee jongens heel moeilijk. Die Erik en Gerben, waar gewoon geen chemie was vanaf de allereerste seconde niet. En ja, week na week werd er aan dat dode paard, ja, daar bleef me aan getrokken worden, terwijl er echt niks te trekken viel. Want ze hadden gewoon, nou ja, vooral Erik voor Gerben, gewoon geen vuurtje wat te branden. Dus ik vond het op een gegeven moment wel echt een martelgang om het gewoon te zien week na week. Dus ik ben wat dat betreft wel blij dat het erop zit. En dit was ook meteen laatste seizoen voor mij.
Ja, het was je eerste en laatste. Je laatste.
Ik vind dan eigenlijk ook dat je heel symbolisch je trouwring nu moet inlezen.
Ja, dan had ik mijn liefde voor MAFS. Ik geef het terug. Ik leg hem op het schoteltje. Ja.
Nou, daar hebben meerdere mensen last van. Ook een aantal experts. Want Rob, jij hebt inmiddels met RTL gesproken. Ja. Die hebben kunnen bevestigen dat zowel ons
Radboud als Patrick.
Patrick, zou ik zeggen, de gedragsbioloog.
Ja.
En Radboud, de gewone psycholoog, volgens mij.
Ja, de matchmaker.
De matchmaker, die stoppen ermee.
Ja. Ja, dat zagen we toch stiekem wel een beetje aankomen. Sowieso, de rol van Radboud was heel marginaal. En hij is degene die echt matchmaker is. En ja, hij heeft een wanprestatie geleverd. Dus ik snap wel dat hij alleen al uit schaamte zegt van nou, ik geef deze eervolle functie terug.
Maar in
eerdere
seizoenen was hij er toch ook al? En toen zijn er toch ook wel matches uitgekomen?
Jawel, maar dit seizoen was een slagveld. Ik bedoel, we zijn Erik kwijtgeraakt.
Ja, dat is ernstig. Ja,
maar ik vroeg me ook wel bij dit seizoen of het dan vaker was dat die matchmakers zo weinig te zien waren. Want op een gegeven moment vond ik bijvoorbeeld Evelien, want ik kwam op een gegeven moment alleen nog maar opdagen om een soort van gesprekjes te leiden. Maar echt meer dan dat was
het
ook. Dat
was andere seizoenen ook.
Ja.
Dat was gewoon wat ze doen.
Zo, ja.
Sterker nog, eigenlijk was de rol van de deskundige dit seizoen wat groter.
Ja.
Omdat ze ook los van de, hoe moet je het zeggen, los van de koppels ook eigenlijk iedereen individueel nog wat huiswerk hebben gegeven. Dus de rol van de experts is niet heel groot. Maar goed, ja, zij zijn wel degene die afgerekend moeten worden op dit rampseizoen qua matches.
Maar
en Patrick
betekent
en Radboud zijn in ieder geval dus we hebben in ieder geval genoeg zelfreflectie gehad om gewoon zelf hun functie in te leveren. En RTL lijkt dat te respecteren, want die hebben ons laten weten dat ze beide heren veel succes wensen met alles in de toekomst.
Maar RTL gaat wel door met MAFS.
Ja, natuurlijk.
Maar
ja,
dan met Evelien Stallaert en de andere psychologen. Dus
Anne.
Ja. Die blijven er wel bij.
De RTL heeft natuurlijk niemand bedankt. En deze dames die willen gewoon blijven. Dus ik neem aan dat zij onderdeel uitmaken van het team voor volgend jaar. RTL heeft wel vorige week al aan ons laten weten dat ze nog geen beslissing hebben genomen over het team. Dus in theorie zou het ook nog kunnen dat ze zeggen van, nou, als er al twee uit zijn, misschien is het een mooi moment om met een heel nieuw team te gaan werken. Want als je op Wikipedia is er een mooi overzicht van alle mensen die erin hebben gezeten. Er zijn meer verschuivingen geweest. Het is niet dat Evelien en Anne bij het meubilair behoren of zoiets.
Staat genoteerd. We gaan beginnen, heren. Ik ben Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD podcast. Ja, we moeten het uiteraard hebben over Beyoncé, Queen Bee. Ze heeft namelijk haar nieuwe album gelanceerd. Hebben jullie het allebei al gehoord?
Zeker.
En?
Ja, het kwam op vrijdag uit, maar ik kon niet wachten. Dus ik heb dan mijn computer op de Australische Nieuw-Zeeland tijd ingesteld. Dan kon ik het dus al eerder luisteren.
Slim.
Ja, ik vind het. Laat ik vooropstellen, ik ben niet de allergrootste Beyoncé-fan die er is. Dus ik vind zo'n experimentele kant die ze opgaat niet per se aan mij besteed. Maar ik vind dit wel te gek, hoor. Die hele country afslag die ze heeft genomen. Ja, dat kan.
Wat bedoel je dan met experimentele kant?
Nou ja, ze heeft met Renaissance bijvoorbeeld laten zien. Kijk, toen ze echt net solo was gegaan, was het heel erg van lekker popmuziek, stevig erin. En nu is het vaak met Renaissance bijvoorbeeld gedachtegoed, weet je, diversiteit, feminisme. Wat ik heel goed vind, hè, laat het duidelijk zijn. Dat vind ik als artiesten moet je dat uitdragen. En dat doet zij echt als de beste. Alleen ik vind het vaak. Ja, ik ben gewoon meer van het ouderwetse steltje Britney Spears en lekker simpele popmuziek. Daar maak je mij persoonlijk het meest blij mee.
Ja.
Dus wat dat betreft ben ik gewoon niet de grootste fan van haar muziek. Maar ik vond dit wel gewoon te gek. Het past allemaal bij elkaar, die opzet. Hè? Dat ze een soort country radiostation-achtige setting met die nummers heeft gedaan. Dolly Parton, die een rolletje heeft erin. Ja, dat vind ik wel allemaal.
Dat tikt
alles aan.
All-time Jolene eventjes door de Queen Bee-versie gooit. Ja.
Het is wel allemaal echt de soft versie van country muziek, hè? Het is, maar de grap is, de country gemeenschap die vindt het eigenlijk best wel prima. De verwachting was toch dat die veel agressiever zouden reageren op iemand die eventjes komt laten zien hoe
het moet. Maar kijk, het is al niet iemand. En
nee,
ook niet
precies.
Eventjes. Het is Beyoncé. Ja. Zij is geboren in Texas.
Ja,
dus haar roots liggen ook daadwerkelijk bij de country muziek. Er zijn natuurlijk wel een aantal mensen opgestapt, witte mensen opgestapt, die zeggen, country muziek hoort bij de witte community. En daar hoort zij niet mee vandoor te gaan. Onzin natuurlijk, want je bent daar geboren. Waarom zou je daar niet aan mogen zitten? En zeker, waarom zij niet? Want hallo.
Zeker, maar
kijk
als,
even wat zij neerzet.
Als je ziet de grote namen in de countrymuziek, die vinden het allemaal gewoon mooi dat zij dat zij er ook bij komt. Het is best wel, behalve dan die paar witte puntmutsen die nu inderdaad vervelend aan het doen zijn, het is best wel een warme community die het gewoon leuk vindt dat zo'n groot artiest gewoon een heel album aan hun genre wijdt.
Nou, en er komt ook weer een hele nieuwe golf aan nu, hè, qua doelgroep.
Ja.
Een hele jonge community vindt het nu weer te gek.
Ja, wat je ook natuurlijk met Taylor Swift hebt gezien. Haar eerste albums die waren juist in de country scene heel groot. Maar toen ze
had
meer
ook
poppy.
Wel een beetje de witte meisjes ook. Jonge meisjes aanhang.
Ja.
Beyoncé heeft natuurlijk ook wel de hele zwarte
100%.
Aanhang.
Ja.
Die nu misschien voor het eerst echt country tot zich nemen.
Ja. Ja, helemaal mee eens.
Ja,
en de Beatles, hè, laten we dat ook niet vergeten. Er staat ook gewoon een Beatles-cover op die geweldig is. Blackbird.
En dit is eigenlijk, ik wil nog wel even over dat country doorgaan. Want ik heb ooit, toen Beyoncé nog in Destiny's Child zat, geïnterviewd voor TMF. En toen was ze nog echt in de kleding van Tina Knowles, de moeder, zeg maar. Die maakte toen nog de kleding. En daar was toen ook de befaamde cowboyhoed al.
Ja.
Dat werd toen niet echt in dank afgenomen, dat zij dat droeg. En nu is het echt payback time, jaren later, als je echt de allergrootste bent. Dat je zegt, ja, luister even, waarom mag ik dit niet omarmen? We pakken gewoon die cowboyhoed weer terug, die ook weer in heel Amerika nu is uitverkocht.
Ja,
fantastisch, toch? She's owning het echt, volledig. Nou is dit natuurlijk het tweede in een drieluik, hè?
Ja.
Het album.
Ja.
De Renaissance noemde je al.
Ja, en grappig genoeg heeft ze Renaissance, dat is dus voor dit album uitgekomen, maar dat heeft ze pas daarna opgenomen. Dus ze heeft eigenlijk, omdat we COVID kregen en zo, wilde ze eigenlijk met Renaissance beginnen. De bedoeling was dat
de wedergeboorte.
Ja, dus eerst zou eigenlijk de country album komen, toen Renaissance. Maar goed, heeft ze toch omgewisseld.
Maar wacht even, dus dit album ligt gewoon echt al een hele tijd op de plank.
Al jarenlang. Dus al die keren dat Dolly Parton heeft geroepen, nee, ik weet van niks, wisten het wel. Want het stond gewoon al op band, al jarenlang.
Mooi, ja.
Dus dat heeft ze goed gedaan. En hierna gaat ze dus nog dit hele drieluik afronden met de rock. Ze gaat de rockkant ook nog belichten. Dus dat vind ik wel gewoon te gek, dat zij dat allemaal kan. En er zijn weinig mensen die het ook zo goed poelingen eraf, zoals Beyoncé dat doet.
Rob, we krijgen Ziggy weer terug. Hij is namelijk niet door de finale van American Idol. Met heel veel tranen nam hij afscheid van Katy Perry en wenste hem echt het allerbeste toe. Ze wilde eigenlijk nog heel graag even in zijn kleedkamer kijken wat voor kleren die nog meer allemaal bij zich had door zijn garderobe heen. Ja, wat moet hij nu gaan doen? Want dit was toch wel echt zijn allergrootste droom.
Nee, en hij heeft het eigenlijk gewoon heel goed gedaan, hè? Ik bedoel, we hebben hem 3 keer, of tenminste de Amerikanen hebben hem 3 keer mogen zien. Hij kreeg hele goede kritieken van de jury. Nu worden die natuurlijk ook wel betaald om een beetje daar mooie one-liners richting kandidaten te smijten. Maar hij heeft zelf al gezegd, het gordijn is misschien niet helemaal dicht. Dus ja, ik kan me best voorstellen, hij werkt knijterhard. Het is echt wel een character. Er zal toch vast wel iemand zijn met contact in Amerika die heeft gedacht, we gaan het gewoon proberen.
Oh, Oh, maar ik interpreteerde het eigenlijk als dat het gordijn bij American Idol nog niet helemaal dicht was. Alsof hij nog met een wildcard of met iets nog iets ging laten zien. Of misschien met de finale, dat ze allemaal nog een keer terugkomen.
Daar heb ik niet over nagedacht, maar het is wel een goed punt.
Omdat dat dacht
het
ook, ik eigenlijk.
Het was echt een kijk, niet alle kandidaten zijn voor zo'n programma even belangrijk. Maar die derde aflevering waarin hij dan uiteindelijk eruit moest, ze hebben wel echt toegewerkt naar echt een heel dramatische exit voor Ziggy. Dus ja, wat dat betreft zou het voor het programma inderdaad ook helemaal niet zo gek zijn als ze op een gegeven moment zeggen van, nou, weten jullie nog, we hebben geluisterd naar het publiek, hier is Ziggy toch weer. Ja, nou ja, ik hoop eigenlijk dat jij gelijk hebt.
Maar in ieder geval gaat nog zeker iets van hem laten horen. Ja. In Amerika ook. Die droom is nog niet voorbij.
Ja, en hij is geen opgever. Hè? Dus ook, ook als dit wel gewoon het einde van American Idol was. Ja, die gaat net zo lang op deuren bonzen voordat totdat er open gedaan wordt.
Op social media gaat er een nieuwe trend rond. Eigenlijk iets ouds dat weer nieuw is. Namelijk onder de zonnebank gaan. En een andere trend is je insmeren of in laten sprayen met een fake tan. Helemaal hot and happening. Nou, die fake tan lijkt me niet zo ernstig. Maar daar laten we ook zo meteen iemand over aan het woord. Maar die zonnebank vind ik wel een gevaarlijke hype. Want dat is natuurlijk heel kankerverwekkend.
Ik ben een beetje verrast. Ik dacht dat we inderdaad met z'n allen hadden afgesproken dat die zonnebank, dat ze dat maar gewoon niet meer doen.
Dat dacht ik ook.
UV-licht is goed, maar met hele kleine hoeveelheden. En
in de zon kan, als je goed insmeert. Ja. En niet op het heetst van de dag.
Ja. Maar ja, wat weten wij ervan, hè? Zullen we gewoon even een expert aan het woord
dat
laten?
Dat lijkt me beter. Sanne Ariens hebben we gesproken.
Oh, die is huidtherapeut, hè?
Absoluut.
Nou, die moet het weten.
En zij zegt het volgende.
Onder de zonnebank gaan is niet gezond. Straling van de zon, maar ook van de zonnebank, beschadigt je huid. En elke keer dat je onder de zonnebank gaat, wordt je huid in een korte tijd, vaak is dat 10 minuten of een kwartiertje, blootgesteld aan een grote dosis UV-licht. En hoe meer straling in de huid krijgt, hoe groter eigenlijk het risico wordt op foute celdelingen. Dus ook het risico op huidkanker vergroot.
Ja, dat is toch wel echt wel pittig als je dat hoort, hoor.
Nou ja, ik zal het maar eerlijk bekennen. Ik ben dus onlangs aan de zonnebank geweest. Ja. Ondanks tegen alle
adviezen. Ik vond
je
al stil.
Ik dacht ook, toen ontspringt deze dans. Maar toen kwam ik daar dus en ik zei tegen dat meisje wat daar werkt. Ik zei, goh, er zijn hier helemaal geen stickers op de muur van, goh, waarschuw even. Want dat dacht ik namelijk. Want ik wist natuurlijk wel, het is niet goed voor je. Nee, dat hoeft allemaal niet. Nou, bla bla bla, vond ik al best wel apart. Ik zei, oké, ja, ik heb de hele winter geen zon gezien. Ik ben hartstikke bleek. Wat zou je denken? Ja, nou, doe maar 20 minuten. Nou, dus ik kwam daar vandaan.
Ben je niet ingesmeerd? Net niks?
Niets. Ik had al mijn kleren uitgedaan. Op die zon of onder die zonnebank gelegd. Nou, ik zat op de fiets naar huis. 20 minuten ongeveer fietsen. Nou, halverwege. Overal het schuurde bij mijn billen, mijn benen. Deed zoveel pijn. Ja, was gewoon knetter verbrand. Gewoon ongelooflijk. Dus ik ben ook niet meer teruggegaan daarna. Maar dat ik dacht, oh ja, het is wel echt goed. Kijk, je weet dat het niet echt goed voor je is. Maar toen dacht ik, oh ja, ik had daar zelf beter over na moeten denken. Maar ook een soort van waarschuwing dat je toch, denk aan de tijd, ga gewoon een paar minuutjes. In ieder geval, weet je dat je dat...
Bouw het
van,
zo.
Oh, precies, ja. Bouw smeer het op. Dus ik was best wel geschrokken daarvan. Dat ik had namelijk echt de hele week last van. En ik had de vellen na een paar dagen al overal hangen. Dat ik dacht, oh, dit is niet helemaal de bedoeling.
Maar
ik
vind je dan eigenlijk ook dat influencers onder posts moeten zetten, 18 plus, bewust, of net als bij roken, roken is dodelijk. Hè? Dat hoort er natuurlijk bij te staan.
Nou ja,
dat er ook zoiets moet bijstaan. Nou ja, ik weet dan niet, wat zou je neer moeten zetten?
Nou, ik zou eigenlijk gewoon in die zonnestudio's, op het vlak waar je gaat liggen, gewoon een hele grote afbeelding van Utsi, het veenlijk. Dat je gewoon dat ziet en dan weet van, nou, dit is mijn voorland.
Ja, of dat
Erik
een foto had gemaakt met die vellen die dat
aan. Ja, natuurlijk kunnen doen. Nee, ja, goed. Maar het is, wat ik al zei, het was natuurlijk wel opvallend dat daar dus niks... Je weet het wel, maar goed, je weet het natuurlijk met alcohol ook en met sigaretten ook. Daar moet het ook op staan, dat spreken we met z'n allen af. Dat dacht ik hier ook bij, dat ik denk, nou ja, zet het in ieder geval neer. Of geef in ieder geval als advies, dat heb ik later ook teruggegeven aan dat meisje wat daar werkt. Ik zei van, goh, nou, had mij dan even gezegd, begin met 10 minuten of zo.
Nou ga ik wel eens in een fake tan, spray tan. Dus dan wordt het op me gespoten. Als ik dan iets leuks heb, bijvoorbeeld vakantie ga, of dat ik denk, oh, van de zomer wil ik ook wel eens leuk uitzien met een kleurtje. Dan gebruik ik dat. We hebben aan Sanne ook even gevraagd hoe het daarmee zit.
Naar mijn mening is het een stuk veiliger om gebruik te maken van een zelfbruiner dan veel in de zon te liggen of onder de zonnebank te gaan. Wel is belangrijk om te kijken naar de ingrediëntenlijst en te kiezen voor een product zonder irriterende stoffen. Dus kijk uit voor alcohol en parfum bijvoorbeeld.
Kun je ook naar zo'n zonnestudio en dan zeggen, spray maar even? Of
je hebt daar ook spraytent, maar daar moet je zelf in gaan staan, in sommige. Die heb ik heel vroeger, toen dat net in Nederland was, een keer gebruikt.
Oh, dat is een soort autowassalon, maar, toch?
Dat je rondje moet draaien.
Maar dat zeg, ik moet gelijk aan Ross denken, dat je gewoon helemaal bruin daar naar buiten
ja,
stapt.
Ja, maar ook op de verkeerde momenten gaat hij dan spuiten. En dan spuit het in één keer in je gezicht of op een andere plek. Of dat je denkt, hé, maar en dan wil je het net vragen, draai je om. En dan komt er weer een hele... Nee, dat was best wel rampzalig. Ik zag er echt uit als een Oompa Loompa toen. We gaan door met de familie Tokkie, want... Die komen terug op de buis. Voor mensen die niet weten wie de familie Tokkie zijn.
Die zijn waarschijnlijk een beetje jonger.
Die zijn wat jonger, ja. Want het is alweer 20 jaar geleden dat zij echt een begrip waren in Nederland. Dat hun naam zelfs in de dikke van Dalen werd opgenomen. Ze werden beroemd, maar eigenlijk vooral berucht door hun burenruzie. Ja, nu komen ze dus weer terug. Is dat iets om naar uit te kijken? Of is dit gemaakt om... dat ze zelf heel veel last hebben gehad van die stempel die ze opgedrukt hebben gekregen.
Ja, allebei wel. Ja. Het is echt, nog steeds wordt het woord Tokkie gebruikt als synoniem voor iemand die heel asociaal is. Overigens dat groot verdriet van een neef, Leon Tokkie heet hij geloof ik. Die ook elke ik heb het woord ook wel eens gebruikt en dan stuurt hij meteen op Facebook een berichtje van... wil je dat alsjeblieft niet doen, want we hebben het er al lastig genoeg mee. Ja, zo groot was het. En tegelijkertijd ook het deel van de familie dat zich gewoon op televisie aan het misdragen was, heeft wel natuurlijk de afgelopen jaren daar effecten van gehad.
Maar zouden we dan niet door de jaren heen daar iets van moeten hebben geleerd? Dat ik heb namelijk heel vaak bij dit soort programma's plaatsvervangende schaamte, maar ook wel dat ik denk, moeten we sommige mensen niet tegen zichzelf in bescherming nemen?
Ja.
En nu gaan we ze eigenlijk weer op dat platform zetten.
Nou ja, maar dat moeten we gaan zien. Hoe het behandeld wordt vanuit het voorstuk. Je krijgt de indruk dat ze echt wel de ruimte krijgen om te laten zien dat ze ook er zelf wel van geleerd hebben. Maar dat ze ook vertellen hoe het is om dan ineens nationaal bekend te zijn vanwege dit soort dingen.
Maar wat gaan we dan verder zien? Toch wel weer hun leven of niet? Is het alleen maar een...
Zoals
een soort terugblik
is uitgelegd,
met wat
is het
voor
is het
gedaan.
Ja, is het toch vooral een soort van reunie. Ja.
Maar ik zat de trailer te kijken en ik dacht, ze zitten te vertellen, ja, en we werden neergezet als asociale, dus Tokkies. En terwijl ik dat zat te kijken, dacht ik, ja, ze zaten nog steeds op die witte tuinstoel in hun doorzonwoninkje. Dat te vertellen, denk ik, ja, maar er is nog niks wat ik in die trailer heb gezien, wat ook het tegenovergestelde beweert, dat het zeg maar geen asocialen zijn.
Nee, maar ik denk dat ze daar ook niet zo mee zaten, want dat hebben ze natuurlijk ook wel laten zien met die burenruzies en zo, dat er een taal in hun taal gebruiken, in hun hele doen en laten. Maar ik denk dat meer, dat iedereen dit nu gebruikt, zeg maar, dat hun naam de hele dag te grabbel wordt gegooid. Ik denk dat ze niet hebben overzien wat voor impact dat kan hebben op hun leven.
Ja, terwijl er laten we eerlijk zijn.
Ik wil niet zeggen dat
het
niet waar
zijn.
Was natuurlijk. Maar er zijn heel veel families En daardoor denk ik, ook destijds al hoor. En misschien wel in de tijdsgeest van nu. Ja, moeten we niet vaker denken om iemand een beetje tegen zichzelf in bescherming te nemen?
Ik denk ook dat het een beetje een kind van die tijd is. Omdat mensen zich toen gewoon niet zo bewust waren van het effect van...
Van de impact.
Ja. En dat nu mensen gewoon veel meer doorhebben van... hey, dit gebeurt er op het moment dat je op televisie komt. En dat ze gewoon zelf gaan afwegen van... nou, oké, misschien kom ik er niet heel vrij uit... maar dan krijg ik wel een sponsordealtje om mijn kont te laten liften in Turkije. En dan is het alweer oké, bij wijze van spreken. Ik denk dat het een beetje daarmee te maken heeft...
Ja, maar zou dat dan nu nog kunnen? Ja, dat wordt nog steeds gemaakt.
Ja, ik bedoel, misschien dat die familie, als ze toen een betere inschatting hadden gemaakt, het niet hadden gedaan. Maar ja, wat we net al zeiden, er zijn zoveel van dit soort families. Ik bedoel, heel die serie Probleemwijken op SBS6, die zat vol met... Ja, daar zaten dus families tussen die als je er een week een camera op zet, waarschijnlijk nog veel ergere dingen hadden gedaan dan de familie Tokkie.
Ja,
en je hebt er maar eentje nodig die zegt van, nou prima, kom maar langs met een camera.
Ik denk dat ik weet waar het hem in zit. Het wordt gebracht als entertainment. Ja. Het is iets anders natuurlijk als je het in een documentaire ziet... of dat je het aan de kaart stelt wat er in dat soort wijken gebeurt... of hoe mensen met elkaar omgaan. Dat het een maatschappelijke docu wordt... of een item in Nieuwsuur, weet ik veel waar. Dit is natuurlijk wel pure entertainment. Dan Grey's Anatomy. Ja hoor, eindelijk. Het komt weer terug. Het middelste 21ste seizoen, als ik me niet vergis.
Ja.
En het staat over 2 weken al.
Precies, ze hebben dus vannacht, of is dus nu deze week aangekondigd dat het 21ste seizoen komt. Nou, dat vind ik ongekend. Ze zijn de langslopende ziekenhuisserie ooit, wereldwijd. Nou, dat vind ik echt al wel te gek. En het 20ste seizoen, daar zijn ze dus nu mee bezig. Een korter seizoen, omdat ze minder afleveringen konden maken doordat Hollywood stil lag. Dus dat is over 2 weken begint dat op net 5, 16 april is dus het 20ste seizoen te zien. En dan na de zomer begint in Amerika alweer seizoen 21.
Hoeveel seizoen heb jij inmiddels gezien?
Ik heb tot en met 19 toen gezien. Netjes. Eigenlijk allemaal achter elkaar.
Ja, want jij bent, dat weet ik nog, jij bent in coronatijd volgens mij Grace gaan bingen.
Ja, ik ben gewoon gaan bingen en ben niet meer opgehouden. En op een gegeven moment, toen moest ik dus wachten op een nieuw seizoen. En toen ben ik weer even afgehaakt. Ik vind het wel met deze serie, het is lekker. Als je erin zit, dan word je helemaal meegenomen. Ja. Als je er even uit bent, dan denk je ook, ja, ik ben er nu even uit en ik mis eigenlijk niks. Ja. Maar ik denk dat ik weer even ga instappen.
Ja, en ze zijn nu ook wel, want Meredith Grey, het hoofdpersonage,
Ellen Pompeo,
die heeft het al die jaren gedaan. Die is in dit 20ste seizoen minder te zien. Dus ze komt nog wel af en toe langs. Ze doet de voice-overs nog steeds. Alleen, ze hebben wel een soort van vernieuwingsslag zijn ze aan het doen. Nieuwe artsen komen erbij. Dus ze proberen ook zelf wel zichzelf te vernieuwen. Dat ze, op een gegeven moment heb je het ook wel gezien.
Kijk, en Patrick Dempsey is natuurlijk ook al heel vroeg in eerdere seizoenen eigenlijk weer de serie verlaten. Of uitgeschreven. En dan kwam hij af en toe wel in geestverschijning terug. Maar in principe was een van de main characters er al heel snel uit. Dat hebben ze natuurlijk al vaker gedaan. Eigenlijk alleen Ellen is nog vanaf het begin van.
Ja, en Dr. Bailey zit er nog steeds in. En Richard Webber, hè, de grote baas. Die doen nog steeds mee. Alleen, het is inderdaad, en dat is wel lekker dat het in een ziekenhuis is. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Zo'n ziekenhuis, dat gaat maar door. De patiënten komen. Dus ze kunnen echt nog wel eventjes door. En ze
pakken lekker de actualiteiten altijd
precies
mee.
En het is gewoon nog steeds een van de meest bekeken series in Amerika. Dus ik snap dat ze nog wel even doorgaan.
En ik heb er best wel wat van opgestoken. Ja, als je dan ergens mee zit, of dat je denkt, hè, hoe werkt dat eigenlijk? Of iemand kreeg dan een diagnose en hoe dat dan allemaal gaat. Ja, ik vond het echt wel interessant.
Daar is vast ook wel onderzoek naar gedaan, toch? Of dan als zij iets medisch zeggen, of dat dan klopt?
Dat weet ik zeker.
Is het allemaal accuraat?
Dat klopt ook.
Ja, zeker.
Ja, bij Grey's Anatomy klopt alles. Er zijn ook echt mensen, gewoon daadwerkelijke artsen, die dan aan de voorkant voorlichting geven. Alles klopt. Alle scripts worden gecheckt met een echt ziekenhuis.
Ja, dat
dus het
dat,
klopt wel.
Dat, ik heb echt nou, misschien in totaal een kwartier aan Grey's gezien. Dat ik op net 5 er langs zepte, zeg maar. Maar dat net 5 in Nederland, toch?
Ja.
En maar dat vind ik dan toch wel goed. Want sinds door het internet zijn natuurlijk heel veel mensen met dan Dr. Google op stap naar de echte dokter. En dan gaan ze aan de dokter die er echt voor geleerd heeft vertellen hoe het allemaal zit. Maar wat je met internet niet hebt, is gewoon context. En dat heb ik inderdaad wel gezien bij Grey's Anatomy. Dat daar, als je denkt van nou, ik zoek het zelf wel even op internet. Van Grace weet je van nee, uiteindelijk de dokters, ze weten een heleboel, maar hun belangrijkste asset is dat ze gewoon heel goed kunnen luisteren naar wat je vertelt.
Het klopt, ja, het klopt wel, maar ik had wel bij Grace Anatomy, het werd wel echt steeds extremer, dat je wel echt dacht, nou ja, het waren niet meer echt de huistuin- en keukenkwaaltjes waar ze mee ze kwamen.
Nee, dat en af en toe een gijzeling of af en toe iets heftigs natuurlijk.
En die geestverschijningen, dat was zeker ook niet helemaal waarheid getrouwd.
Dat was ook niet helemaal waarheid getrouwd. Maar dat kan natuurlijk best wel in iemand zijn geest zo zijn
gegaan.
Dat
kan. Hè?
Ja, dat kan.
Het is wel altijd grappig dat in die tv-series en films die geesten ook steeds ouder worden. Die blijven nooit zoals ze waren.
Nee, dat is best wel apart. Terwijl dat is eigenlijk de enige hoopvolle
aan. Dat dacht ik ook altijd.
Ja, forever young.
Ja, maar dat is dus niet.
Dat is
helaas.
Niet in de serie. Nou, laat de verrassingsbellen maar komen. Dit is verrassing, verrassing. Hoe ging dat ook weer met hele kids?
Is het Irene Moors?
Laat maar knallen.
Ja, er is visite. Zo.
Visite. Hallo.
Met John.
Ja, sukkel. Je bent een verrassingsbeller. Ga je toch niet zeggen met wie?
Ja, mijn hemel zeg. Ik zit helemaal in de affaire Galita. Ik zit helemaal in de affaire Galita Sam. Gaan jullie bellen?
Nou, ik denk dat het John van de Heuvel is.
Ik ook.
Nou.
Hé, hey John. Wat leuk dat je belt.
Hoor je niet dat ik Clarice ben?
Oh, je bent natuurlijk een hele leuke verrassingsbeller, want je nieuwe seizoen van Mokromafia komt eraan. Of hoe heet het?
De jacht op Mokromafia. Ja.
Ja, nou wat lief dat jullie bellen, maar ik zat echt, ik was alleen maar telefoontjes aan het beantwoorden over die tape van Galit.
Ik snap
die
het.
Die nu uit is gekomen. Dus mijn grote excuus dat ik nu heel jullie...
Hele item. Ja, we kunnen het gewoon weggooien. Maar ja, we gaan nog wel steeds jouw nieuw programma gewoon pluggen. Als je tenminste even kan omschakelen naar dat nieuwe seizoen. Want misdaadjournalist John van de Heuvel, jij komt natuurlijk met seizoen nummer 5 alweer. Wat gaan we er allemaal in zien?
Nou, heel veel eigenlijk. Kijk, ik ben ik denk 3, 4 begonnen met die serie. Toen dachten we dat we er 4 zouden gaan maken. Dat was eigenlijk... Rondom de arrestatie van Ridwan Taghi en Said Rasouki. We zijn toen naar Dubai geweest en naar Medellin. En we hebben daar reconstructies gemaakt van de jacht op deze twee hoofdpersonen van inmiddels het Marengo-proces. Inmiddels zijn we aan seizoen 5 bezig en het gaat maar door. En er gebeurt zoveel in dit hele verhaal. Ja, dat we iedere keer, tenminste ik zelf wel, hopen dat we de serie kunnen afsluiten. Maar de jacht gaat door en wij dus ook. En in deze... 5e serie laten we bijvoorbeeld alles zien over een van degenen die nog op vrije voet is, is Bolle Jos. We gaan naar de Dominicaanse Republiek, waar we een hele spellende reconstructie hebben gemaakt over de arrestatie van Dennis G. Ook een van de rechterhanden van Ridwan Taghi, die niet alleen in het grootschalige drugshandel figureert, maar ook betrokken zou zijn bij allerlei liquidatieplannen. We hebben natuurlijk in de laatste aflevering hebben we een hele spannende confrontatie over Karim B., een van de aardsvijanden van Ridwan Taghi. Dus ja, de crime-liefhebbers zullen weer van smullen, denk ik.
Hey, en Bolle Jos is natuurlijk ook veel in Boulevard voorbijgekomen. We weten dat hij erg gevaarlijk is en dat hij ook spoorloos is. Gaan we hem als persoon beter leren kennen door dit 5e seizoen?
We gaan hem denk ik beter leren kennen wie hij is. Niet omdat ik hem gesproken heb of gevonden heb, maar door in zijn geschiedenis te duiken. En dat blijft toch ook wel een heel interessant verhaal. Waarom? Omdat die Bolle Jos eigenlijk al op hele jonge leeftijd een beetje geparachuteerd werd door zijn criminele vader. En in dat milieu belandde, maar echt ongekend snel opklom tot een van de grote leiders van die criminele organisatie in de ogen van justitie. Grote partijen cocaïne gingen smokkelen, maar ook niet terugdeinsten voor geweld. Al op hele jonge leeftijd ook betrokken was bij een vuurwapenincident in Scheveningen, waarbij die eigenlijk iemand bijna een koele bloede neerschoot. Zo. Die ter nauwernood overleefde. Daarna ging hij alleen maar verder in die criminele wereld. En wat ik zeg, het blijft bijzonder om te zien dat zo iemand eigenlijk vrijwel ongestoord zo groot kan worden. Nu dan op de nationale opsporingslijst staat. Een van de meest gezochte mensen van Nederland is. Over die achtergronden is nog niet veel bekend. En ja, daar hebben we dus een hele aflevering aan gewijd.
En dat iemand ook zomaar kan verdwijnen dus, blijkbaar.
Verdwijnen. Hij is, dat is ook weer het saillant aan dit hele verhaal. Ik ben voor de jacht op Bolle Jos ben ik naar Turkije afgereisd. En ik heb daar met onder andere collega misdaadjournalisten gesproken. Hij is daar een keer gearresteerd. En toen heeft hij eigenlijk heel snel kans gezien zich op de een of andere manier daar vrij te kopen. Dus waarschijnlijk mensen omgekocht. En voordat Nederland überhaupt een uitleveringsverzoek aan Turkije kon doen, stond hij alweer op straat. En sindsdien is hij een beetje van de radar verdwenen. Dus het lastige is natuurlijk als je echt op de vlucht bent, dat je heel veel geld moet hebben, dat op de eerste plaats. Dus je moet allerlei mensen omkopen, je moet valse paspoorten regelen en dergelijke. Maar dus dat je ook nog over hele goede contacten moet beschikken in het criminele milieu, maar ook binnen de overheid, in dit geval van Turkije. Ja, en die heeft hij kennelijk.
Maar ik kan me wel ook voorstellen, omdat dat zijn de verhalen die jij ook regelmatig hebt verteld, mensen die heel lang op de vlucht zijn, die op een gegeven moment gewoon uitgeput zijn van het de hele tijd maar om je heen moeten kijken, altijd uit koffers leven. Heb je enige hoop op basis van zijn achtergrond dat hij toch op een gegeven moment zoiets heeft, nou klaar ermee, ik ga mezelf gewoon aangeven?
Op een gegeven moment ben je een pad ingeslagen waar eigenlijk, de pad loopt gewoon dood. Je kunt ook niet meer terug. Dus dit is wel zo'n type dat het tot het einde echt letterlijk tot het bittere einde volhoudt. Je ziet dat justitie heel erg bezig is om het net rondom hem heen te sluiten. Dus dat betekent dat ze proberen zijn geldstromen af te snijden. Ze hebben familieleden van hem opgepakt. die in wilde leefden. Nou, daar zijn allerlei financiële onderzoeken op losgelaten. Ze konden die wilde helemaal niet verklaren. Dus het vermoeden bestaat dat zij geld voor bullion hebben witgewassen. Maar ik leg het net al uit, als je op de vlucht bent, dan kost dat heel veel. Ja. Als je in een land Turkije zeg maar mensen wil omkopen, dan gaat het echt om miljoenen bedragen. Ja, als dat op een gegeven moment allemaal opdroogt, dan is het ook snel afgelopen. En dan zou wel eens het moment kunnen komen, dat stel dat je in Turkije in de cel belandt of in een ander land wat ver weg is en wat minder prettige detentieomstandigheden kent, dat je eigen voor je geld kiest en je uiteindelijk toch maar laat uitleven. Wat je bijvoorbeeld nu ziet bij iemand als Quincy Promes in Dubai, die natuurlijk ook niet heel, daar sluit ik ook niet vanuit dat hij vandaag of morgen zegt van ik ben er klaar mee en plaats mij maar in een Nederlandse gevangenis.
Ja, die zijn altijd nog beter dan een gevangenis daar natuurlijk.
Nou, hoewel voor Bollejos geldt wel, als die wordt opgepakt en naar Nederland komt, dan is het een enkeltje naar de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Nou, daar wil je eigenlijk ook liever niet zitten.
Heb je nou ook nog een bepaalde boodschap met zo'n serie?
De boodschap die zit niet zo heel expliciet in die serie. Ik bedoel, ik ben journalist en ik breng in dit geval dan in beeld van hoe zo'n jacht verloopt en wat voor impact het heeft op de samenleving en hoe zoveel jaar na dato nog steeds tientallen mensen beveiligd moeten worden door deze figuren eigenlijk.
En eigenlijk ook steeds maar meer lijkt wel. Want ik hoor jou ook wel eens ook bij Boulevard zeggen, die hele drugshandel. Je bent ook wel eens naar Italië gegaan om te kijken hoe daar die drugs on war, zeg maar, of die war on drugs is. Dat het eigenlijk allemaal alleen maar erger wordt. En ook in Nederland allemaal steeds erger wordt. Ook qua beveiligingen en ook qua straffen. Op een gegeven moment, ja, hoe hoog kan de straf zijn als er toch wel weer iemand anders opstaat die de zaken overneemt? Zie jij nog wel licht aan het
tunnel? Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, daar heb je bedoelt dus licht in het einde van de tunnel. Ja. Nou, dan denk ik dat de tunnel nog heel lang is. Wat je nu ook ziet is, en dat vind ik ook wel ernstig, dat je geconfronteerd wordt met een enorme golf aan bomaanslagen. Dat is dan met vuurwerkbommen. Dat klinkt dan een beetje naar een vuurwerkbom, maar dat zijn gewoon echt keiharde, levensgevaarlijke explosieven. In Vlaardingen zijn er nu zelfs mensen ernstig gewond geraakt door zo'n explosief. Het is gewoon keiharde narcoterreur. En dit zijn dan conflicten tussen drugsbendes onderling. Maar gewone burgers in gewone wijken, in gewone straten worden daar de dupe van. En de boodschap van dit hele verhaal, en dat zit een beetje aan het einde, is dat het natuurlijk allemaal begint met de handel in cocaïne. En daar zit geen enkele rem op, omdat er gewoon heel veel gesnoven wordt in dit land.
Vraag en aanbod.
Ja, waar die vraag, zolang die vraag blijft, houden we dit geweld.
Ja.
Ja, we zijn er allemaal een beetje triest van.
Jullie vallen helemaal stil.
Ja, het is ook teneur dat je denkt, een beetje kip en het ei verhaal. Waar moet je beginnen en waar eindigt het? Ja, niet dus eigenlijk. Ja. Het wordt zo'n vicieuze cirkel.
Ja, nou, ik ben zoals jullie weten een optimistisch mens. Dus ik heb toch altijd wel hoop en ik zie ook wel mogelijkheden om het wel terug te dringen. En dat red je echt niet alleen met een war on drugs en nog meer politie erin en nog strengere straffen. Je zult iets moeten doen aan de vraagkant. Dus de vraag verminderen. En dan met name bij de jonge generaties. Ja. En dan heb je niet over legaliseren, maar dan heb ik om jongeren veel meer bewust te maken van de risico's. A, de gezondheidsrisico's. En B, dat je gewoon een criminele economie in stand houdt door in het weekend lekker je neus vol te douwen. En wat je wel ziet is het drugsgebruik onder jongeren, dat het enorm normaliseert. Nou, we hebben alle drie kinderen. Ik zou het toch buitengewoon onprettig vinden als mijn kinderen, als ze zich kloten voelen of als de studie niet helemaal lekker lukt, of als ze ruzie hebben op het werk, dat ze dan maar het toilet in duiken om een neus vol te douwen met coke.
Ja.
En dat normaliseren is wel behoorlijk gaande. En daar moet ook vanuit de overheid mij veel meer aan gebeuren.
Je hebt helemaal gelijk. Nou, ik ga in ieder geval kijken naar seizoen 5 van de jacht op de Mokromafia. Vanaf wanneer? Waar? Videoland, denk ik?
Ja, Videoland vanaf volgende week, 10 april.
Helemaal goed. Wij zitten er allemaal klaar voor. En succes met alles wat je gaat doen en wat je nu aan het uitzoeken bent. Ik denk dat je een hele drukke dag krijgt.
Ik denk het ook. Dankjewel, lieve collega.
Oké, tot snel.
Tot snel. De mediawereld ontrafelt. We hebben weer een vraag binnengekregen, jongens. Van Gerwin uit Assen deze keer. En die gaat over de 20-jarige Pieter Beeldman uit Heemskerk. Zegt het jullie wat?
Niet direct.
Nee.
Pieter is DJ en deze naam die zullen jullie vast wel voorbij hebben zien komen. DJ Ray Piet. Ja, toch?
Ja, die heeft heel veel... dus een DJ inderdaad. Ja. Ja, al heet hij geen DJ natuurlijk. Maar die heeft heel veel streamed volgens mij op een nummer.
Die gaat ontzettend lekker in Amerika. Ja. Staat daar volgens mij ook in de Billboard top 100 op weet ik veel plaats. Zo en zoveel.
Maar je schrijft DJ, repeat, hè?
Repeat.
I-E-T.
Ja, precies.
Niet,
want hij heet
van
dus
herhaling.
Zelf,
ja.
Ja, maar dat is dus het grapje. Want hij heet zelf Pieter. Dat klinkt allemaal als een gebbetje. Maar hij heeft dus inderdaad een mega hit met Echo. Het nummer is al meer dan 45 miljoen keer gestreamd. Ja. Vooral in Amerika slaat het nummer aan. En Gerwin, die heeft blijkbaar ambities in Amerika, want die vraagt, en ik denk dat dat vooral een vraag voor Erik is, hoe doe je dat eigenlijk doorbreken in Amerika? Moet je vooral mensen kennen of is het een kwestie van geluk?
Nou, allereerst, ik ben helaas nog niet doorgebroken in Amerika, dus ik kan het niet zeggen. Alleen, wat het is, het is natuurlijk denk ik hetzelfde als in Nederland. Je moet een portie geluk hebben. Je moet heel veel talent hebben. En het fijne is nu, maar goed, dat hebben we net ook bij America's Got Talent of American Idol gehoord. Ja, de wereld is natuurlijk wel steeds kleiner geworden. Dankzij social media, Spotify. Het is niet meer zoals vroeger dat je echt nog de oversteek moest maken naar Amerika om daar daadwerkelijk bij platenmaatschappijen langs te gaan met je cd'tje van hier ben ik dan.
Te gaan leuren.
Precies, het is wel steeds makkelijker. Maar goed, het is wel een kwestie van ja, geluk hebben, de juiste mensen kennen. En dan kom je er misschien wel. Maar ja, het is in Nederland al moeilijk om door te breken. Laat staan in Amerika. Ja.
Nou, we zagen natuurlijk van de week ook bij Boulevard Tiësto bij de I Heart Awards. Die was de meest gedraaid, zeg maar, op de Heart Radio. Ja, ik weet niet, heet het Heart?
Ja,
I Heart FM. Daar werd hij het meest gedraaid. Dus, en hij woont tegenwoordig ook in Amerika. Dus die heeft wel echt die overstap gemaakt op een gegeven moment. Maar toen hij de grootste van de wereld was, woonde hij nog gewoon in Nederland. Ja. Dus dat kan natuurlijk tegenwoordig wel met social media.
Volgens mij is het inderdaad, als je muziek hebt die gewoon online zijn ding kan doen, dan is het belangrijkste een goede agent.
Tuurlijk.
Als je een goede agent in Amerika hebt, dan kom je echt een heel eind.
Nou, daar hadden we het natuurlijk ook van de week met Leko over die make-up artiest. Ja. De Nederlandse make-up artiest die in Amerika groot is geworden. Die moet inderdaad een agent hebben, een manager. Ja. En die gaan voor je op pad.
Ja, dus moet je nagaan, zelfs inderdaad, dan oneerbiedig gezegd, de ZZP'ers uit de showbiz. Die moeten gewoon iemand hebben die ze vertegenwoordigt. Ja. En dat is fijn voor in onderhandelingen. Maar uiteindelijk grote sterren, die komen ook bij zo'n vertegenwoordiger langs. Als hun vaste visagist bijvoorbeeld ziek is. Van, hey, heb jij iemand? En ja, dan kun je er zomaar tussen komen. Dus je krijgt gewoon meer kansen op het moment dat je bent aangesloten bij zo'n agency.
DJ Piet, die heeft zich niet die heeft zich niet aangemeld ergens.
Die heeft dus het gewoon lekker op eigen kracht met zijn vriendin volgens mij gedaan. En dat is natuurlijk
dus zijn vervolgstap is waarschijnlijk nu een agent zoeken of een manager zoeken in Amerika. Of gaat hij nu alles vanuit dit kanaal doen?
Dat zou ik Repeat wel aanraden.
Ja, want ik denk dat het moeilijk is om een tweede keer zo.
Ja. En eigenlijk moet je zorgen dat dit nummer met een agent in een film of in een serie komt. Want dat is helemaal te gek. Als je dan daarin komt en dan ga je gewoon wereldwijd via Netflix word je bekend. Dus dat zou wel een goede stap zijn.
Ja. Of, en dat is natuurlijk ook weer lekker aan het internet, als jij voor elkaar krijgt dat jouw nummer als achtergrond op TikTok door iedereen gebruikt wordt, dan hoef je ook nooit meer te werken. Dus dat is
wel heel goede adviezen zijn dit, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Nee, ik denk, dit is gewoon de laatste keer dat wij deze podcast doen. De volgende keer zitten we in Amerika.
Ik
zou het wel heel leuk vinden als we over 2 jaar dan Gerwin in zien doorbreken. En dat we dan horen van, dat we die naam horen. En dat we denken, dit is toch een Nederlandse naam. Dat we dan gaan terugzoeken. En dat dan onze Gerwin blijkt te
dat
zijn.
Dat zou
die
mooi
met onze
zijn,
adviezen,
hè?
Gewoon de nieuwe DJ Repeat.
Dat we toch echt nog een bijdrage leveren met deze podcast. Dat zou toch mooi zijn.
Ja. Nou, dus dank Gerwin voor je vraag. En heb je nou ook een vraag, dan kun je die uiteraard insturen via Instagram of per mail via rtlboulevard@bluecircle.nl. En Spotify is uiteraard ook een optie. En dan gaan wij aan de slag om jouw vraag zo goed mogelijk te ontrafelen, als we niet tegen die tijd in Amerika zitten.
Rob, jij zat maandagavond voor de buis, want Hunted into the Wild VIP is begonnen. En daar vond jij iets van?
Ja, ik had daar zin in, want dit is natuurlijk een spin-off van Hunted. Waarbij ze dan niet in eigenlijk de eigen omgeving van de BN'ers of de,
ja, ook Hunted de VIP's, hè? Ja.
Deelnemers gaan jagen. Maar ze zijn met een hele zwikje naar Noorwegen gegaan. Dus het begint een beetje te lijken op een programma als Kamp Waas of Special Forces VIP's. Omdat dus het afzien een grotere rol krijgt.
En want dat, Into the Wild betekent ook echt met een tentje en een...
Ja, een rugzak, camouflagekleding en je wordt ergens in een bos gedropt en je moet dan naar hoe noemen ze het, codepunten of zoiets dergelijks.
Maar is het ook met poepen in het bos en eten in het bos klaarmaken, een beetje Expeditie Robinson?
Zeker. Het poepen hebben we niet gezien,
maar ik hoorde dat ook gebeurt. En Loisa Lames daar wel over praten, dat ze met een schepje... Ook gewoon
dat hoorde ik dus ook, dat hoorde ik ze ook vertellen. En ja. Zij stonden er bij te lachen en te gieren. Ik dacht, nou, mij niet bellen, mij niet bellen hoor hiervoor.
Nou, jij bent niet de enige die dat gevoel had, want Ster in Smalbrugge, die er overigens in zit, die is een koppel met Matthias Bietenbinder. En die was
ken ik niet hoor, ik weet niet welke pips dit zijn.
Nee. Sterren heeft in een expeditie gezeten en is reptiloloog.
Ja.
En Matthias is heel knap, dat moet jullie toch aanspreken. En Matthias is ook bioloog.
Die ken ik ook wel, ja. 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 Maar de namen zeiden me niet gelijk iets, dat kan toch?
Nou ja, maar als je ze ziet, dan weet je meteen wie het zijn. Maar Sterren, die notabene aan expeditie heeft meegedaan, nou, binnen 5 minuten was ze gewoon helemaal klaar met het programma. Alsof ze de kleine lettertjes niet had gelezen en niet wist dat ze gedropt zouden worden in een koud land. Want ze had natte voeten en ze had honger. En ik heb het idee...
Het pakt heel anders uit.
Ja, dus we zijn nu 1 aflevering verder natuurlijk. Dus we weten nog niks. Maar ik kan me zo voorstellen dat zij zich gewoon binnen 2 afleveringen vrijwillig laten pakken. Zodat ze lekker bij Noors haardvuurtje kunnen bijkomen van dit avontuur.
Want hoe lang ben je daarmee bezig? Hoe lang ben je aan het hunten?
Dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, totdat je pakt. Ja, hoe lang zou het zijn? Een paar dagen?
Zitten er nog? Yes. Iemand ze onlangs heeft iemand ze nog gezien. Ja, maar dat vond ik altijd het lekkere aan Nederland. Dat je dan gewoon... Ja, dan is het weet je in ieder geval een beetje waar je terechtkomt. Dan heb je in ieder geval nog een soort van leidraad van... temperatuur, dat ken ik tenminste. Het lijkt me wel echt ingewikkeld dat je dat gewoon helemaal niet weet.
Dat ben ik wel met je eens.
Nou, weet je wat mij pas ingewikkeld lijkt? Op een zeilboot zit met een aantal mensen. En dat 17 dagen lang, waar je niet van af kan, over de oceaan heen. Het komt vanaf 16 mei op de buis. 6 BN'ers die gaan van Las Palmas naar Sint Maarten zeilen. Nou, daar kun je A, bijna niet op voorbereiden. B, slaap je niet. C, kan je er niet af. D, al kreeg ik 1 miljoen. Never, nooit niet. Ik vind dit zo stoer van onder andere Nicolette Kluivert en Caroline Tense en Kees Tol.
Ja,
en Roelof.
Roelof Hemmen.
André Dongemans.
André, ja, precies. Ja, nee, ik vind vooral van André heel stoer, moet ik zeggen. Want van de anderen weet ik niet, maar van André weet ik dat hij introvert is. En introverte mensen die moeten gewoon op een gegeven moment... Ja, tijd even een moment voor zichzelf. Bestaat niet als je op zo'n boot zit.
Om de 4 uur, hè? Je mag 4 uur slaap, 4 uur op, 4 uur af.
Ja.
Hoorde ik. Ik weet van Caroline, van Nicolette en van Kees dat die allemaal wel konden zeilen. Van de andere 2 weet ik dat niet.
Ja, Roelof is volgens mij hobbyzeiler.
Oké, dus die had het ook wel in zich.
Ja. Maar ja, nee, alleen al
ik
gewoon...
denk dat André gewoon heeft gedacht, dit is mijn rol. Ik ga het als rol benaderen.
Dat ook,
met het acting, ja.
Nou, bij André, daar speelde wel iets mee, want hij was net voor de opnames best wel overwerkt aan het raken. En hij zag
ga je ook zoiets doen?
Hij dacht, ik ga daar zen van worden of zo. Nou, hij zal wel nu niet alles mogen vertellen, maar als het programma is uitgezonden, dan ben ik echt reuze benieuwd hoe het nou echt met André is gegaan.
Ik kan me zo voorstellen dat je dan echt helemaal doorgedraaid terugkomt.
Nou toch? Ja, en ik ben introvert, dus mij moet je dat sowieso niet laten doen, omdat ik gewoon... na de eerste dag helemaal klaar ben met al het menselijk contact.
Maar ik weet ook zeker dat al die mensen echt al, terwijl ze wegvaren, klaar zijn met jou. Ja. Dat je al overboord moet.
Dat is wel, dat is mijn geluk mee. Inderdaad.
Extra bagage hebben we helemaal niet nodig.
ik word zo snel overboord gegooid dat ik zelfs nog gewoon terug kan zwemmen naar de haven. Ja. Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld de verraders heb je wel gedaan. Maar dat is omdat je dan gewoon nog even op je eigen kamertje kan zitten. Ja. Dat je in ieder geval kunt zeggen, oké, Caroline Tense, nu even niet.
Ja, en dat had ik ook wel nodig hoor. Ja. Ik vind het heel leuk om dan zo'n hele dag met mensen. Maar dan gewoon dat je inderdaad wordt opgesloten in je kamer. En dat er dan andere mensen roepen van, oh, dan kan ik een uur niet roken. Oh nee, wat erg. Dat ik dacht, oh heerlijk. Ja, gewoon even lekker onder de douche in mijn eentje.
Je hebt wel een eigen kamer.
Ja. Ja, ja. Ja, dat kon ook niet anders natuurlijk. Want anders, als jij een Weet kamer had gedeeld het. Met ja. iemand die dan verrader was. Ja.
Dat gaat niet.
Nee.
Nou, 16 mei kunnen we gaan kijken. En die andere...
We gaan wel kijken, hè, naar Over de Oceaan, of niet?
Ik weet ook niet of ik ga kijken. Ik weet niet of ik het aan kan.
Ik ben
bang
benieuwd.
Voor water. En zo op zo'n oceaan waar je ook stormen hebt en zo. En overboord kan vallen en haaien hebt. Ja, ik het grijpt me nu al, als ik over praat, grijpt het me al naar mijn keel. Dus
en,
ik denk,
en die duiven aan boord, daar heb je ook niks
mee
natuurlijk.
Die meeuwen, heb je die meeuwen gezien? Oh, nee.
Ik weet niet wie jullie het over hebben. Ik ga lekker Grey's Anatomy kijken. Want dat
ik ga met jou meekijken. Ja, nou, lijkt vooruit. Me beter. Doen we dat. Dit was een mooie podcast van vandaag. Trouwens, voordat ik het vergeet. Kennen jullie de Biostabiel 2000 nog?
Telcel.
Ja. En van wie kwam die ook? Van Nico Haak of zo, toch? Of Tieneke
Ik weet
de
nog
Nooi.
Dat Tieneke, dat was het soort van uithangbord.
Ja. Maar ik neem aan dat hij ervoor betaald werd, toch? Dat zij hem niet had uitgevonden.
Nee, maar ze had hem wel altijd om.
Ja. Nou, RTL heeft in ieder geval een nieuwe podcast over die Biostabiel 2000.
Dat vind ik leuk. Die dat ketting we dus... eindelijk podcastcollega's hebben bij RTL.
Ja, dan staat hier ketting, maar volgens mij was het een armband.
Nee, het was allebei. Ketting. Het was en een armband en een ketting. Maar die ketting, allebei. Dat was inderdaad het bekendste.
Oh, ja. Ik ken alleen de armband eigenlijk. Ja. Maar in ieder geval, hij hielp bij allerlei kwalen, tenminste, dat zeiden ze natuurlijk. En daar zijn ze nu ingedoken. Tieneke de Nooi, die ging hier toen helemaal in op. Die was inderdaad het gezicht. En ik hoop dat we dan ook nu de antwoorden krijgen. Of we destijds een beetje zijn bedonderd. Of we destijds een beetje zijn bedonderd. Of dat het daadwerkelijk hielp.
Dat is toen toch al een keer uitgezocht. En toen zeiden ze dat het inderdaad allemaal niet werkte. Volgens mij is er ook nog een heel lange rechtszaak over geweest.
Nou, ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar die nieuwe podcast.
Ik ga hem luisteren.
Jij krijgt alle antwoorden daar, dat weet ik zeker. Heel graag tot volgende week.